De Robert die zou een catechisme spreken. En nou,
kijk. Kijk eens, de schriftlezen nou.
Nou kijk, nu twee schriftlezingen.
Jesaja.
61. Hoor je dat?
Het is al 3 en de kast 4. Zo.
14 tot 30.
Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst. Jullie die hier aanwezig zijn, maar ook jullie die thuis met ons meeluisteren via de livestream. Omdat dominee Robert Jansen ziek is, zal Joop van Bellen vanmiddag deze dienst met ons leiden en een preek lezen. Er zijn geen bijzondere mededelingen. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 2, 3 en 9. En ik wens u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. We beleiden samen onze afhankelijkheid aan God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en niet loslaat de werk op begon. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 65, vers 1. En er staat ook op de liturgie. Er zullen een paar kleine wijzigingen zijn, omdat de preek die dominee Jans zelf voorbereidt, ging over zondag 2 van de catechismus. En dit is een preek over het evangelie, zeg maar. Maar de liederen waren wel passend, dus ze blijven grotendeels bestaan. Psalm 65, vers 1. We zullen de Heere om zijn zegen vragen over deze dienst en over de dienst van het offer voor kerk en kerkverband. Laten we bidden. En in dit gebed willen we ook voorbeden doen voor mevrouw Veldhuizen. Zij is gisteren onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. En ze moet daar nog wat verblijven omdat er wat problemen zijn met hartslag en vochtophoping. Laten we bidden. Heere God in de hemel, almachtige schepper van hemel en aarde, u die we door uw Zoon Jezus Christus onze Vader mogen noemen, bij u willen we komen om een zegen te vragen over deze dienst. Want u bent het, Heere, die ons vanmiddag samenbrengt als uw gemeente, hier in uw huis en thuis via de livestream, rondom uw woord dat ook vandaag open ligt. Uw woord waarin u zich openbaart en door uw geest aan ons bekend wilt maken. Daar danken we u voor, Heere, en vragen u of u met uw geest bij ons wilt zijn, in het luisteren, in het voorgaan en in alles wat in deze dienst gebeurt, zoals u in uw woord beloofd hebt. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. De kinderen gaan straks naar de zondagsschool. Wilt u ook daar zijn als op hun niveau mogen horen wie u bent? en wie u wilt zijn, ook voor kinderen. We bidden u ook voor de leiding van de zondagsschool, Heere, om uw zegen over dit belangrijke werk dat ze mogen doen voor de kinderen van de gemeente. We loven en prijzen u voor zoveel goedheid en genade dat wij zondags weer in de kerk kunnen samenkomen, om van u te horen, om voor u de lofzang te zingen, u te dienen met onze gaven en uw naam groot te maken. Dank u wel daarvoor. We bidden u voor al die plaatsen waar mensen in uw naam samenkomen en vragen u ook daar uw zegen te geven. U bouwt wereldwijd aan uw koninkrijk dat komt. Heere, gedenk zo ook aan uw kinderen die in het geheim moeten samenkomen, waarvoor vervolging dreigt omdat ze u willen dienen, zoals het op sommige plaatsen in deze wereld is. Geef ze kracht en moed, Heere, om te volharden in het geloof, ook in die moeilijke omstandigheden. Wilt u ook met hen zijn die mensen opzoeken die onbekend zijn met u en met uw evangelie, om ze daarover te vertellen en om ze zo bij u te brengen. Dat gebeurt in ons eigen land, op allerlei plaatsen, in de wereld. We denken hierbij speciaal aan onze broeder Oleg Ljubits en zijn team in Siberië, die daar vaak onder moeilijke omstandigheden evangelisatiewerk doen. Zegent u dat werk, Heere, en geleidt u hen, en dat hun werk mag dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw grote naam. We willen u ook voor elkaar bidden en voorbeden doen. Gistermiddag moest onze zuster mevrouw Veldhuizen onverwacht naar het ziekenhuis. Ze kon niet meer opstaan en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat er problemen waren met vochtophoging en te hoge hartslag. Hiervoor moet ze voorlopig in het ziekenhuis blijven. Heere, wilt u laten merken dat u er bent, dat u haar kent en voor haar zorgt? Wilt u geven, Heere, dat ze spoedig weer naar huis terug kan gaan? Wilt u met degene zijn die haar lief en dierbaar zijn en ook hen in deze omstandigheden uw nabijheid laten ervaren? Leid ons, Heere, dat we als gemeente oog hebben en houden voor elkaar, bij ziekte of omstandigheden waarin er onder broeders of zusters eenzaamheid dreigt of al is. Dat we hier opmerkzaam in zijn en daar dan ook aandacht aan geven. Wilt u zo het belangrijke werk van de diaconaal werkers zegenen en hen toerusten voor deze taak? We bidden om uw zegen, Heere, voor alles wat gedaan wordt in het omzien naar elkaar, binnen en buiten de gemeente. We denken hierbij ook aan de grote groepen mensen uit Oekraïne die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld daar. Maar ook aan hen die door natuurrampen of vanwege de slechte economische situatie hun thuisland hebben verlaten. Wilt u harten neigen dat we ook als land gereed staan als er een beroep op ons gedaan wordt om onze medemensen te helpen en een bestaan te geven? Zoals u in uw woord zegt, Heer Jezus, wat u aan mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u aan mij gedaan. U kent ons, Heere, en weet wat we nodig hebben. Wilt u dan aan een ieder van ons zo uw zegen geven dat we bemoedigd worden om in geloof te volharden op de weg die u ons in uw woord voorhoudt? Dat kunnen we niet vanuit onszelf, Heere. In Adam en Eva hebben we u de rug toegekeerd. Maar nochtans zegt u, Heere Jezus, tegen ons zondaren, volg mij. Wat een heerlijk evangelie. En we bidden dan ook vanmiddag, leid ons door uw woord en door uw geest om achter u aan te gaan. Dat dat ook mag blijken in ons leven van alle dag, dat we uw volgelingen willen zijn. We bidden u dat we in alles wat we voor elkaar en met elkaar doen, steeds meer op u mogen lijken, Heer Jezus. U die kwam om te dienen, niet om gediend te worden. We vragen u eerbiedig of u ook deze dienst ons dichter bij u mag brengen, in geloof en in daden. Wilt u zo vanmiddag uw zegen geven, ook aan onze gaven in de dienst van het offer. Dat bidden we u om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. Er zal zo gecollecteerd worden voor kerk en kerkverband. En tijdens het collecteren zingen we Psalm 130, de versen 1 en 2. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. Eén uit Jesaja 61 en de tweede lezing uit Lucas 4. De gedeeltes worden op de beamer getoond.
Ja, Als eerste Jesaja 61, vers 1 tot 3. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heere. Om hem te verheerlijken. Dan Lucas 4 vers 14 tot 30. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in de synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de Sabbat, de dag van de Sabbat, naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie verbroken van hart zijn, en om een gevangenen vrijlating te prediken en een blinde het gezicht vermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem al hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is hij niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn eigen vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat de grote hongersnood kwam over heel het land. En aan geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg.
Het thema van de preek van vanmiddag is Jezus en de inwoners van Nazareth. Naar aanleiding van de tekst uit het gelezen Bijbelgedeelte, Lucas 4, vers 22b. En zij, de inwoners van Nazareth, verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: is hij niet de zoon van Jozef? Na het amen van de preek zingen we schriftberijming 1, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad. Je kunt het je wel indenken dat Jezus dit zegt. Hoeveel profeten zijn hem in Israël al voorgegaan, die dezelfde ervaring opdeden? Ze waren niet welkom in hun vaderstad. Israël heeft nogal eens overhoop gelegen met zijn profeten. Kennelijk overkomt Jezus dat ook in Nazareth. Je kunt je dus best voorstellen dat Jezus dit gezegde aanhaalt. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Misschien herken je het ook wel in je eigen leven. Want als je dat gezegde op je laat inwerken, loopt er dan van Jezus af ook niet een lijntje naar vandaag? Je hoeft er geen profeet voor te zijn. Wat kan het ons moeilijk vallen om van het evangelie te getuigen bij de mensen die ons het meest na aan het hart liggen? Je broer, je zus, je volwassen kinderen. Zij weten maar al te goed waar je zwakke punten liggen. En ze zijn er als de kippen bij om je dat fijntjes te laten weten. Als wat je zegt te dichtbij komt. Soms is het gemakkelijker om tegen vreemden wat te zeggen over het goede nieuws dan tegen je eigen familie. Dat kan schroom zijn, maar soms stuit je ook op allerlei onzichtbare muren. Ook al wil je nog zo graag dat die ander tot geloof komt. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Dat kan onze persoonlijke ervaring zijn. Maar hoe ligt dat nu in het geval van Jezus zelf? Hoe kan het nu dat hij dit spreekwoord voor zichzelf aanhaalt? Klopt het wel? Hij is toch totaal anders als wij? Hij is zijn boodschap altijd trouw gebleven. Zijn leven is er helemaal mee in overeenstemming. Wat Jezus zegt, wat hij wil, dat klopt helemaal met wie hij is. Waarom stelt hij de mensen in Nazareth teleur? Waarom willen de inwoners van Nazareth hem niet volgen? Ja, waarom gaat hun teleurstelling op een zeker moment over in ongeremde woede? Waar komt die weerstand tegen hem vandaan, die ergernis? Kan dat? Stelt Jezus mensen ooit teleur? Zou de Heere Jezus misschien ook ons kunnen teleurstellen? Dat je 's morgens je Bijbel opendoet en dan al lezend tot de conclusie komt: dit gaat me te ver, Heere, u vraagt te veel van ons. Zo wil ik u niet meer volgen. Dat je situaties in je eigen leven meemaakt of in het leven van hen die je lief zijn, die je zo onbegrijpelijk voorkomen, dat ze je vervreemd hebben of vervreemden van Gods goede bedoelingen met je leven. Dat je bij wat er in deze wereld gebeurt zulke grote vraagtekens hebt, dat het voor u of jou niet meer zo nodig hoeft om met God te gaan en naar zijn stem te luisteren. Hoeveel bereidheid is er bij u en bij jou om te luisteren en te blijven luisteren? Heb je reden om aan te nemen dat de Heere ook ons teleurgesteld heeft, of misschien nog steeds teleurstelt? Waar ligt dat dan aan? Daar willen we proberen vanmiddag achter te komen aan de hand van Lucas 4. Want hier kom je mensen tegen die zeggen Jezus te kennen en die toch afhaken, toch nee zeggen. Het verhaal zet in met de mededeling dat Jezus gesterkt door de Heilige Geest terugkeert naar Galilea, vers 14. Meteen maakt Lucas duidelijk dat Jezus niet bezig is met een eigen programma. Het is de Vader die hem zendt en de Geest die hem leidt. De Heilige Geest heeft zich bij de doop van Jezus publiekelijk met hem verbonden. En er heeft een stem geklonken uit de hemel: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Na Jezus' doop leidt de Geest hem naar de woestijn van Judea, een gebied dat wel omschreven is als een van de meest troosteloze plaatsen op aarde, waar adelaars zweven en jakhalzen huilen. Een plek die verstoken is van menselijk leven, een dor en doods landschap, waarin zich niets bevindt dat het hart opbeurt. In dat gebied komt het tot een geweldige geestelijke confrontatie met de duivel. De Satan heeft hem tot 3 keer toe verzocht. En geen enkele keer is Jezus bereid tot een compromis. Door de kracht van de geest keert hij terug. Houd er rekening mee, wil Lucas zeggen. Alles wat hij zegt en doet, dat komt van God. Jezus weet zich door de geest geleid. En tegelijk is hij vervuld met de kracht van de geest om tekenen en wonderen te doen. Maar opvallend genoeg, dan gaat hij niet naar de hoofdstad Jeruzalem, naar de plek waar de gevestigde orde van Israël, de geestelijke elite en de politieke top zit, maar naar een duidelijk minder geacht gebied, Galilea. En daar komen de gemoederen in beweging, want de kracht van de geest blijft niet verborgen. Het nieuws over Jezus verspreidt zich in de hele streek. Binnen de kortste keren geniet hij een zekere populariteit. Mensen willen hem zien. Mensen willen hem horen. Overal wordt hij bekend en geëerd. Je kunt zeggen dat de eerste versen van dit gedeelte, de versen 14 en 15, samenvatten waar Jezus dat eerste jaar van zijn optreden mee bezig is en wat dat voor de mensen die hem horen betekent. En zo komt hij te Nazareth. Reken maar dat de synagoge stampvol gezeten heeft. Ze willen er allemaal bij zijn. Hij is immers in onze stad opgegroeid. We kennen hem al van jongs af aan. Jezus is er volgens zijn gewoonte, voegt Lucas eraan toe. Dat wil zeggen, in Nazareth doet hij niet anders dan elders. Ook in Nazareth wil hij de mensen leren. En hij stond op om voor te lezen. Hij vraagt om de boekrol van Jesaja en rolt de boekrol af, totdat hij bij een passage uit Jesaja 61 komt. En hij begint te lezen. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Vervolgens rolt hij de boekrol weer op, geeft hem terug aan de dienaar en gaat dan weer zitten. Hij laat het bij deze voorlezing. Het is duidelijk, dit is zijn roeping en zijn opdracht. Daarom gaat hij zitten. Maar helaas is er niemand die meteen enthousiast reageert. Niemand die uitroept, halleluja, prijs de Heer, u bent de Messias. Het is doodstil. Ze blijven hem met open mond aanstaren. Ze blijven hem aankijken. En in hun hart rijst de vraag, is dit nu alles? Heeft hij niet meer te zeggen? Ze snappen het niet. Jezus, de leraar, de man van de wonderen, de knappe wonderdokter. En dan hoor je Jezus zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dat is de inhoud van zijn preek. Over Jesaja 61 hoeft het verder niet te gaan. Het is nu vervuld. Kijk eens om je heen in Galilea. Kijk naar mij. Verder commentaar is overbodig. Wat jullie over mij hebben gehoord, is de vervulling van wat Jesaja 61 belooft. Blinden gaan zien, doven horen, verlamden kunnen weer lopen. Ik ben die persoon die volgens Jesaja 61 meer is dan een gewone priester of profeet of een van Israëls koningen. In wat ik zeg en doe, zie je hoe groot Gods barmhartigheid is. Ik bied Israël dat nieuwe begin. Ik bied aan een arm en verdrukt volk, gebukt onder zoveel schuld, vrijheid, vergeving en herstel. Die persoon die God met zijn geest zalft, zegt Jezus hier. Die persoon staat hier voor jullie. Die persoon ben ik. Alles van deze profetie wijst op hem. Als er één is die je kan leren wat God met deze wereld, met mensen, met u en jou en mij wil, dan is hij het. Als er één is die Gods goede bedoelingen waarmaakt, Gods wil bekendmaakt en uitvoert, dan is hij dat. Dat is zijn opdracht, zijn roeping. Maar juist dat evangelie dringt in Nazareth niet door. Daar zien ze Jezus heel anders. In ieder geval niet als de van God gezonde Messias. Hooguit als iemand uit hun midden die het ver geschopt heeft. Ze herinneren zich Jezus als jongen, hoe hij opgroeide in hun stadje. En nu staat hij hier als leraar, als rabbi, ja, als meer dan dat. Hoe bestaat het dat hij zo kan spreken en volgens anderen beschikt over bovenmenselijke krachten? En dan hoor je hen zeggen, dat is toch de zoon van Jozef, de zoon van de timmerman, die we nog van vroeger kennen. Hij is toch niet meer? Het lijkt er even op dat ze zich kunnen vinden in zijn woorden, vers 22. Ze bevestigen dat hij inderdaad wonderen en tekenen verricht. Dat hij dat kan en doet, wijst inderdaad op de kracht van Gods geest. En men is ook nog wel bereid om dat te erkennen. Maar Jezus spreekt ook woorden van genade. Vers 22. Ja, hij is het die genade brengt. Genade voor al die mensen die naar hem horen. Wat een geweldig woord brengt Jezus hier. Genadevolle woorden. Wij gebruiken dat woord genade soms zo vanzelfsprekend. Maar heb je door wat je daarmee zegt? En ook wat je dan over jezelf zegt? Genade is iets wat van God komt en ook iets wat je niet verdient. In het Oude Testament lees je over Noach, dat hij genade vindt in Gods ogen en dat hij met zijn gezin gered wordt van de ondergang. En nu horen we in Lucas 4 dat alles wat Jezus te vertellen heeft, alles wat hij leert en verkondigt, genade is. Jezus laat God zien, niet als een God die van goede mensen houdt, van mensen die het goed voor elkaar hebben, maar als een God die van armen houdt, van gevangenen, van blinden, van onderdrukten, van al die mensen die kwetsbaar zijn en in hun leven aan de lijve ervaren wat gebrokenheid uitwerkt. Kortom, een God die van zondaren houdt en die hen redt van de eeuwige dood. In dat licht betekent Jezus' optreden het uitroepen van een genadejaar. Je hoort erin doorklinken wat God ooit aan Israël had voorgehouden over het jubeljaar. Een jaar van bevrijding, geluk en vrede. Is Jezus niet bij uitstek degene die bevrijdt? En hield en een nieuw begin biedt. Voor de mensen in Nazareth is dat een brug te ver. Die zeggen, mag Jezus dat zomaar zeggen? Bovendien, genade is toch niet iets dat je als mensen elkaar kunt geven? Dat kan toch alleen God? Is het niet arrogant wat Jezus zegt, dat hij de persoon uit de profetie is die Gods genade schenkt? Stelt hij zich op één lijn met God? Dat kan toch niet waar zijn? Ze verwonderen zich. Je voelt de spanning. Is Jezus Gods zoon die genade mag verkondigen en uitdelen? Of is Jezus Jozefs zoon die een kracht van God heeft gekregen die hij niet misbruikt voor te grote woorden? Wat Jezus zegt vraagt erom hem als Messias te erkennen, als de zoon van God. Maar dat gaat hen veel te ver. Eigenlijk zetten ze met hun verwondering al een streep door zijn preek. Hun verwondering leidt niet tot geloof en wordt gevoed door een verkeerd verwachtingspatroon. Ze zien niet wie Jezus echt is. En het vervolg maakt dit nog meer duidelijk. In vers 23 kun je dat lezen. Maar hij zegt tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Weet je hoe ze tegen Jezus aankijken? Deze man is niet goed bij zinnen. Hij is dokter. Kijk maar hoeveel mensen hij geneest. Maar wat mankeert hem zelf? Hij laat nota bene in zijn eigen woonplek verstek gaan. Hij doet geen enkel wonder en komt hier met de profetie van Jesaja aanzetten. Jezus doet in Capernaum wonderen, terwijl hij geen hand uitsteekt om hier bij ons alle ziekten te genezen. Wat moeten we daarmee? Dit is niet gepast. Laat hij weer als een normaal begaafd mens zijn werk doen. Dokter, ga zelf in therapie. Word beter. Jezus is een begaafd man, een bijzondere dokter, ongetwijfeld. Maar hij is de zoon van Jozef en hij moet zich niet verbeelden dat hij meer is. Gemeente, hier ligt een struikelblok voor Jezus' stadsgenoten en ook nog voor heel veel mensen tot op de dag van vandaag. Wie is Jezus? Wat is het beeld dat we van hem hebben? Is hij meer dan een goed mens? Een groot leraar die ooit geleefd heeft? Misschien ook nog wel iemand met bijzondere krachten? Verder komen veel mensen niet. Dat we in een wereld zonder hoop leven en dat wij daar, hoe mooi ons leven er van de buitenkant ook uitziet, deel van uitmaken en dat je als mens zoiets als genade van God nodig hebt om werkelijk te kunnen leven, tot wie dringt dat nog door? Voor zulke mensen is Jezus niet meer dan iemand die past in het rijtje met bekende historische persoonlijkheden. Maar dat is nog wat anders dan hem kennen. Want als je hem echt leert kennen, dringt het ineens of gaandeweg tot je door dat van die woorden van genade die Jezus spreekt niet minder dan ons leven afhangt. De mensen in Nazareth willen dat niet accepteren. Daarom zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Dat is Jezus' reactie op wat men in Nazareth denkt. Een profeet is er niet om aan de verwachtingen van het publiek te voldoen. Het is zijn roeping en verantwoordelijkheid om door te geven wat God te zeggen heeft. Jezus bedoelt niet dat een profeet niet populair kan zijn, maar dat zijn boodschap meestal niet geaccepteerd wordt. Zo kunnen de inwoners in Nazareth wel enige waardering voor Jezus opbrengen, maar ze hebben geen boodschap aan wat hij te zeggen heeft. Jezus is in hun ogen een dokter en zijn genezende kracht zou hen goed van pas komen. Dat hij het is die de profetie vervult en dat van hen een open hart en omkeer vraagt, daar begint hun moeite, hun irritatie, hun verzet. Zeker als Jezus hen herinnert aan de weduwe van Sarfat in Sidon. Moest de profeet Elia niet over de grens vluchten om bij haar te kunnen overleven, omdat zijn leven in Israël niet veilig was? En welke melaatse uit Israël begaf zich ooit naar de profeet Elisa om genezing? De heidense generaal Naaman deed dat wel, werd genezen van zijn huidziekte en kwam tot geloof in de God van Israël. Jezus zegt niet dat hij in Nazareth geen wondertekenen kan doen, maar hij ziet wat er in hun hart is, hun gefocust zijn op wonderen en genezing en hun harde harten. Maar zo maakt Jezus duidelijk, als je niet wilt luisteren en je niet openstelt voor mijn woorden, raak je ook de zegeningen van God kwijt. De dokter hoeft niet beter te worden. Jullie moeten bereid zijn om te luisteren. En dan slaat de stemming om. Zou God zijn zegeningen wel aan anderen kwijt kunnen en niet aan ons? Hoe durft hij dat te zeggen? Woedend zijn ze. Dit kunnen ze niet over hun kant laten gaan. Ze smijten hem de stad uit en dreigen hem te vermoorden. Je ziet hier al de contouren van het kruis opdoemen. Maar de macht van de dood krijgt hem niet te pakken. Nog niet. Amper 2 jaar later zijn er weer mensen op de been om hem te doden. Maar in plaats van te vluchten of weg te lopen, geeft hij zichzelf aan hen over. Hij laat zich arresteren en wegvoeren om tenslotte te sterven aan een kruis. Als resultaat van de boosheid en haat, de opstand en het verzet van mensen. Word je daar nog stil van? Hoe hartverscheurend en beschamend moet het zijn, moet het voor zijn stadsgenoten, maar ook voor zijn leerlingen en voor mensen van nu zijn, om je te realiseren dat Jezus deze weg kiest voor ons en in onze plaats? Het is nog niet zo ver als hij in Nazareth is. Jezus gaat midden tussen hen door en vertrekt. Hij gaat soeverein verder. Het is Gods tijd nog niet. Nazareth kan hem niet doden. Maar inmiddels is wel de beslissende vraag gesteld. Kan Jezus ons teleurstellen, weerstand oproepen, ergernis wekken? Jazeker kan hij dat. Je kunt hem de verkeerde vragen stellen. Je kunt weigeren je eigen verwachtingen bij te stellen. Je kunt je doof houden voor zijn woord. Je kunt weigeren naar hem te luisteren. Je kunt denken dat de dienst van de Heere een grote show hoort te zijn, met allerlei spectaculaire elementen. Je kunt hem claimen voor je eigen doeleinden. Je kunt je aan hem ergeren. Maar is niet het wonder van het evangelie dat hij juist gekomen is voor mensen die hem verraden en vertrappen, die van God losleven, die zich aan hem ergeren, hem bespotten en slaan, zelfs aan een kruis, voor zondaars in alle maten en soorten? Want Jezus is niet tot ons gekomen als een of andere beroemdheid, als een wonderdokter, als entertainer. Hij komt als onze redder, die in ons aardse bestaan is afgedaald om te bewijzen dat God liefde is, om metgezel te zijn van verloren mensen, van hen die zich in de steek gelaten weten, van teleurgestelde en gekwetste mensen, die zijn eigen leven voor ons over had om ons te redden van de ondergang, die ons gratie en het eeuwige leven belooft. Om dat duidelijk te maken, heeft hij geen grote legers nodig, geen grote roem, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Wat hij zoekt is een open hart van gewone mensen als u en jij en ik, die hij ook vandaag nog met woorden van genade en met gewone zaken als water, brood en wijn het geheimenis van het evangelie duidelijk maakt. Dat is goed nieuws voor wie verlangen naar een nieuw begin en die bereid zijn hun knieën te buigen voor hem. Vertel dat ook maar aan je kinderen en anderen om je heen. Jezus is niet een of andere idealist die het hoog in de bol heeft. Hij doet wat God voor ogen heeft. Lees de schriften er maar op na. Die zijn het die van hem getuigen. Het woord van God houdt eeuwig stand. Die woorden van God blijven altijd van kracht. Ze hebben door het werk van Gods geest de kracht om u en jou in aanraking te brengen met de God van dat woord. En ze bepalen je relatie met hem. Ze hebben door het werk van de geest ook de kracht om anderen te overtuigen die aan hem voorbij leven. Lees wat Jezus zegt en doet en wat zijn woord in het leven van mensen uitwerkt. Doe je Bijbel open, bid tot hem en luister naar hem die woorden van genade spreekt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan maakt verwondering plaats voor overgave. Afwijzing wordt neerknielen. Weigeren wordt danken. En ontdek dat dat zijn hartelijk verlangen is om met jouw leven, met uw leven en met het leven van alle mensen om je heen. Heere Jezus, dank u wel voor uw liefde, Heere Jezus. Voor uw woorden van genade, Heere Jezus. Wij aanbidden u, Jezus, Zoon van God. Amen. In tegenstelling wat ik tegen het beamteam en tegen de organist heb gezegd, willen we toch graag na het dankgebed versen 3 en 4 van Psalm 130 zingen. We zullen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor uw liefde die u ons geeft in uw Zoon, Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om door zijn lijden en sterven verzoening tot stand te brengen. Ook vanmiddag hebben we dit weer mogen horen vanuit het evangelie, dat u naar ons verloren mensen toekomt, als redder en zaligmaker. Wij prijzen uw heilige naam voor zoveel goedheid. Het is uit genade, Heere, dat we in uw kracht mogen gaan en staan in het dagelijks leven. En we bidden u, wilt u geven dat wij in geloof, gewerkt door uw Heilige Geest, Jezus Christus aanvaarden als een geschenk van u. En in hem meer mogen zien dan die zoon van Jozef, zoals dat in Nazareth gebeurde. Geeft u ons, Heere Jezus, dat we u steeds meer mogen leren kennen, dat we u volgen in de weg die u ons voorhoudt. Dat we, zoals we net gezongen hebben, uw woord in ons hart een woning geven. Het leren aan de kinderen en daarover spreken tegen groot en klein. Wilt u zo met uw geest in ons werken, dat we elke dag uw getuigen mogen zijn. Dat bidden we voor elkaar als gemeente, maar ook voor een ieder persoonlijk. Dank u wel, Heere, voor alles wat u ons in dit uur hebt gegeven. Dat we samen mochten zingen, bidden en onderwijs hebben gekregen om verder te gaan op onze levensweg. Dat uw woord daarbij mag zijn als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad om het donker op te klaren. Bewaar ons voor de zonde, Heere, en leid ons door uw geest tot eer van uw grote en heerlijke naam, die zeer te loven en te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Dat verdienen we niet, Heere, maar wilt u dit geven uit genade alleen. Wilt u met ons meegaan in de week die voor ons ligt? Aanvaardt u onze dank en houdt ons vast, Heere, dicht bij u, in uw bescherming en bewaring. Wilt u vergeven wat niet was naar uw heilige wil, en ons, jong en oud, reinigen met het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, dat gegeven is tot vergeving van zonden en tot zaligheid van onze zielen. Dit alles bidden we u in Jezus' naam en bidden u samen het gebed dat hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 130, vers 3 en 4. We zullen nu samen ons geloof belijden, waarna we zingen opwekking 407, Hoe groot zijt gij? We gaan staan. Hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, achtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De gelezen preek was van dominee Soeters uit Leeuwarden. We willen nu deze dienst besluiten met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.